lied Kadosh horen. Heilig is de Heer. Het is een heilig moment ook als we avondmaal vieren.
Share high.
Thomas om te spreken.
Goedemorgen. Okay. Het zijn mooie momenten om God samen te zoeken. En weten dat we hier zijn omdat we God willen zijn. Omdat we hem willen kennen. Of juist ontdekken wie dat God is. En weet je, Jezus leert ons eigenlijk hoe dat wij onze band met God kunnen onderhouden. En dat komt mooi duidelijk tot uiting in het woord in de Bijbel die we hebben gekregen. Jezus die had het onder andere over gebed. Vandaar dat deze ochtend ook aan onze Vader. Daarin leert Jezus hoe dat we kunnen bidden tot God. Hoe dat we die band kunnen onderhouden met God in gebed. En weet je, vandaag gaan we kijken naar het Onze Vader, naar de eerste zin ervan. Onze Vader. En om de diepe betekenis er te ontdekken achter die zin Onze Vader, waarom dat wij bidden Onze Vader, gaan we kijken naar een deel in de Romeinen. In de brief van Paulus aan de Romeinen. Laten we kijken. Dat is de Romeinen hoofdstuk 8 van vers 14 tot 29. We gaan het samen lezen. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welk wij roepen, Abba, Vader. Die het geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij nu ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van dat het lijden van tegenwoordig niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die hem daaraan onderworpen heeft. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de verhankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht in barensnood. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, die de geest als eerste haven ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hoe zal men hopen hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij met volharding. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes, wat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. We weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hem die ons lief hebben, die voor zijn voornemen geroepen zijn.
Oké, voorlopig gaan we het op deze doen. Weet je, dit gaat over leven in de geest. En de passage leert ons eigenlijk het volgende. Als wij een verlangen hebben naar God, dan komt de Heilige Geest in ons. En die Heilige Geest die zal ons leiden, onder andere in gebed. En door het leiden, de moeilijkheden, brengt de Geest ons ook bij God. Hij heeft ons hoop en zorgt ervoor dat we meer en meer lijken op Christus. Weet je, die passage hier leert ons eigenlijk heel veel over gebed. En in de samenvatting van alles lezen we in de volgende zin, dat is, door de Geest roepen wij Abba, Vader, door de Geest. Er zijn vijf dingen die we gaan leren over gebed vandaag, die we gaan ontdekken samen. Ten eerste is, gebed is iets natuurlijks. Het is instinctief. En dan gaan we kijken naar het woord Abba. Het tweede, gebed is realistisch. Gebed maakt ons gevoelig. Roepen. Derde, gebed leert ons wie dat God is. Hij is onze Vader. 4. Gebed geeft ons ervaringen. Het is in de geest. En vijf, gebed is gemeenschappelijk. Het is wij die roepen.
Dank u wel, Benaar. Techniek is
ongelooflijk. Weet je, dit gaat eigenlijk om een diepere kijk over gebed. Laten we kijken naar het eerste ding is. Gebed is iets wat dat natuurlijk is. Is iets wat dat instinctief is. En daarmee ga ik verwijzen naar het woord Abba. Weet je wat, we hebben een aantal keren het woord gezongen. Elohim, God, Vader. U kent verschillende woorden voor. God de Almachtige, God de Vader. Maar in de Bijbel komen we heel vaak het woord Abba tegen. En ook Paulus heeft het over dit woord Abba. En weet je, Abba is eigenlijk een woord die letterlijk wordt vertaald als papa. Niet enkel papa. Kan nog sterker zijn. Het wordt vertaald als, luister goed, het is niet gewoon papa, het is papa. Baba. Wordt eerder als baba vertaald. In de tijd, het woord Abba, dat werd niet gebruikt door tieners die tot hun vader spraken. Werd ook niet gebruikt door kinderen. Werd misschien zelfs niet gebruikt door peuters. Het woord Abba was een woord die werd gebruikt door een baby die zijn eerste woorden begon te spreken. Het woord Abba zelf heeft geen betekenis. Zelf, het is gewoon een klank. Het is een woord die rechtstreeks komt uit het kind. Het eerste woord van het kind, uit zijn verlangen. En waarom wil ik graag daarover nadenken, over Abba? Wel, kijk, het is een woord die heel kinderlijk is. Je moet dat beseffen. En waarom gebruikt Paulus zo'n woord die zo kinderlijk is? Het heeft te maken met het volgende. Wel, op het moment dat je een verlangen hebt naar God, dan komt de Heilige Geest in ons. En het eerste wat dat er gebeurt in u als de Heilige Geest in u komt, is, je krijgt een nieuwe taal. Je krijgt een nieuw verlangen. En juist uit dat nieuwe verlangen komt die nieuwe taal. Het is een nieuwe manier van spreken tot God. Weet je, als je de Geest niet hebt, dan kun je gewoon bidden tot God. Met woorden, met gedachten, met je intelligentie. Maar als de Geest komt in jou, dan brengt jou bij God. Op een manier dat je thuis voelt. Je voelt je veilig. Eindelijk ben ik thuis. Eindelijk voel ik me veilig. Eindelijk voel ik me in mijn kring. Het zorgt ervoor dat je geraakt wordt. Het zorgt ervoor dat je een bepaalde blijdschap krijgt voor God. En dat je een diep verlangen krijgt. En dat zorgt ervoor dat de ene manier dat je met God dan goed kunt spreken, is met jouw verlangen. Met heel je zijn, niet enkel met woorden. Op dat moment ga je niet enkel met woorden spreken, maar ga je met je hart spreken, met je gedachten. Vandaar Abba. Het is een taal die heel persoonlijk is, heel intiem is, die heel eerlijk is, die heel open is, maar ook heel simpel. Het is zeer diep. Laat ik even mijn voorbeeld tonen. Je weet al, kun je indelen dat je al een lange tijd je zoon of dochter niet hebt gezien. En op het moment dat je elkaar ziet, dan heb je de eerste mogelijkheid. Je weet al, de zoon komt tot u, de dochter komt tot u en zegt van, ah, vader, ik ben blij om je te zien. Ik heb je gemist. Ik wil bij jou zijn. Vader. Vader. Papa. Of anderzijds, ik heb meegemaakt dat mensen na heel lange tijd hun ouders terugzien. En al op het moment dat ze elkaar zien, is de reactie gewoon van, papa. Kun je het verschil zien? Hoor je het verschil? Dat is wat dat we leren uit het woord. Als de Geest in jou komt, dan heb je niet veel nodig. We willen niet bepaalde dingen bereiken, bepaalde dingen krijgen. Nee, het enige wat we willen is, we willen gewoon bij God zijn. We willen God horen. Meer hebben we niet nodig. Wat dat vooraf aan het Onze Vader zegt, Jezus, wanneer dat jullie bidden, wees dan niet zoals de hypocrieten, die op straat lopen, die op straat staan, en tonen dat ze aan het bidden zijn. Maar zonder je af op een plaats waar dat niemand je ziet of hoort. Weet je wel, hypocriet zijn is niet enkel de mensen die zware zonden hebben, die mensen vermoorden, die hun vrouw bedriegen, die liegen, die stelen. Nee, wat we ook leren is dat hypocriet zijn de mensen die zelf geen persoonlijke band hebben met God. Die niet alleen durven te zijn met God. Die niet willen alleen zijn met God. Dat is hypocriet zijn. Weet je wel, we hebben getuigenis gehoord van Eddie. En weet je wel, we horen vaak getuigenissen van mensen die net tot bekering komen. En dat horen we altijd van, weet je, op het moment dat God leerde kennen, dan werd ik ontroerd, ik werd geraakt. Ik weet niet wat dat is, maar... Er is iets in mij, dat mij zo dicht bij God wil brengen. Weet je, heel vroeger, zo'n aantal jaar geleden, dacht ik, man, die getuigenissen, dat klinkt zo kinderlijk. Het klinkt zo emotioneel, het klinkt zo gevoelig. Die getuigenissen, wat is dat toch? Maar weet je wat ik besef? Dat is eigenlijk hetgeen wat dat gebeurt als je tot bekering komt. Als je tot bekering komt tot God, de eerste keer geest komt in jou, dan word je gevoelig. Dan word je zwaar overweldigd door de grootheid van God, door de liefde van God. Dat je uiteindelijk zegt van, ik kan dit niet anders dan zo verwoorden. Er is iets in mij dat mij tot God wil brengen. En weet je, eerder had je dat niet. Eerder zijn we nuchtere mensen, we lopen als rationele mensen op deze wereld. Maar als de hele geest komt, als je zegt van, ik wil... God kennen, dan is dat al wat aan jou verandert. Ik moedig jullie ook aan om die hechte band met God te onderhouden. Het is belangrijk om een hechte band te hebben met God en het is belangrijk om persoonlijk bij God te zijn in gebed. En ik moet zeggen, er zijn echt periodes dat ik niet alleen durf te zijn met God. Ik bid gewoon niet. Maar ik heb beginnen beseffen dat uiteindelijk, we hebben nodig die tijd alleen met God. Abba, Vader. Tweede punt, gebed is realistisch. Het gaat erom dat als de geest in ons komt, roepen wij Abba, Vader. Het staat niet geschreven, wij zeggen Abba, Vader. Het staat niet geschreven, we vragen Abba, Vader. We fluisteren Abba, nee, wij roepen Abba, Vader. En roepen, denk, in onze taal wordt het niet meteen duidelijk, maar wat dat hiermee wordt bedoeld is, het woord roepen wordt enkel gebruikt wanneer dat iemand in nood is, wanneer dat iemand in gevaar is, wanneer dat iemand zich triestig voelt, wanneer dat iemand zich verloren voelt. Dan begint hij te roepen op die manier, zoals dat hier staat beschreven. Wij roepen. Waarom bidden wij? Waarom bidden de christenen? Enig idee? Is dat om, wat we vaak krijgen is, we bidden om te krijgen wat we willen. We hopen dat we ontvangen. We hopen dat God ons zal helpen. Dat God ons het leven heeft die dat wij willen. We bidden in de hoop dat God ons zal beschermen tegen allerlei tegenslagen. Dat God ons niet in de miserie zal brengen. Dat God ons behoedt van problemen. Weet je, als we door het passage gaan in de Romeinen, dan leren we dat gebed zoveel meer en zoveel dieper is dan vragen wat we willen. Heb je gemerkt dat heel die passage gaat over lijden? De wereld leidt, wij lijden. En op een bepaald moment, de geest leidt ons tot God. De passage gaat erom dat de wereld, dat er zoveel verkeerd gaat in de wereld, dat er in ons leven zoveel verkeerd gaat, dat wij in zonde, met zonde moeite hebben. Het leven is niet gemakkelijk. Maar hebben jullie gemerkt dat deze passage leert ons niet dat gebed dat lijden wegneemt? Staat er helemaal niet in. Staat er niet in dat God ons de moeilijkheden wegneemt. Wat dat we leren in deze passage in de Romeinen is, dat als we het moeilijk hebben, en als we in zwakheid zijn, als we zonden hebben, als we fout bezig zijn, dan is er één belofte. Dan zal de Geest ons helpen door die zwakheid. In die zwakheid zal de Geest ons helpen. De Geest zal ons die zwakheid en die moeilijkheid niet wegnemen. Hij zal ons erdoor helpen. Hij zal ons, dat lezen we, de Geest helpt ons in onze zwakheid, omdat wij niet weten dat we zelf kunnen bidden. Maar de Geest zelf die zal voor ons pleiten in verzuchtingen, in roepen. De Geest zorgt ervoor dat we roepen, dat we schreeuwen. Dus als het moeilijk hebben, dan zal de Geest ervoor ons helpen om te roepen. En wat zullen we roepen? Dat is in vers 26, terug naar vers 15. Hij zal ons helpen om te roepen, Abba. Vader. Kun je volgen? Als wij door moeilijke omstandigheden, als we gaan door verlies, als we het zwaar hebben, als we zonde hebben, of als we mensen verliezen, als het te zwaar wordt in ons leven, dan zal de Heilige Geest ons naar God brengen. Als we geen weg meer kunnen, dan is God het enige waaraan dat we kunnen vastklampen. Op het moment dat we het moeilijk hebben, zal de Geest ervoor zorgen dat we een diep verlangen hebben om aan God vast te klampen. Zoals dan een kind die verloren is aan zijn vader wil vastklampen. De Heilige Geest neemt de moeilijkheden niet weg. Die helpt ons in de omstandigheden. En weet je wat er gebeurt als je in die omstandigheden tot God roept? Je gaat door die omstandigheden, maar in die momenten ben je te groeien. Je bent God te kennen. Je wordt volwassen. God zal jou vormen in die omstandigheden. Zoals dat heet bedoeld het heeft. Je wordt iemand vol met wijsheid. Je krijgt stabiliteit, je krijgt vertrouwen, je krijgt rust. Het is de manier waarop je met die omstandigheden omgaat. Dat verandert jou. Je gaat door die moeilijkheden op een manier dat het jou groot maakt in Gods ogen. Gebed maakt ons allemaal gevoelig voor de pijn in deze wereld. Het maakt ons gevoelig voor de pijn en maakt ons dat we beseffen dat het leven inderdaad hard is. Maar het zorgt ervoor dat je tot God komt. Heel realistisch kijk op gebed. Het geeft je hoop. De vraag is die mensen mij vaak stellen. Hey, je bent christen, Thomas. Waarom is er lijden in deze wereld? Waarom houdt God gewoon het lijden niet tegen? De aanslagen, of 11 september, de oorlogen allemaal. Waarom houdt God het lijden niet tegen? Weet je wat het antwoord is? Op waarom dat God het lijden niet tegenhoudt? Het antwoord is dat ik het niet weet. Ik weet niet waarom God het lijden niet tegenhoudt. Maar wat ik wel weet, is dat God niet onverschillig is tegenover dat lijden. Want God geeft ons de geest om ons door die moeilijkheden, om door alle moeilijkheden te gaan. Bovendien, wat is het alternatief? Door het lijden gaan met God? Het alternatief is door het lijden gaan zonder God. Als je gaat door het lijden, door moeilijkheden in je leven zonder God, dan is het gewoon nog veel moeilijker, nog veel erger. We begrijpen niet altijd wat dat er gaande is, maar de Geest leert ons gewoon dicht bij hem te blijven. Er is een belofte dat er hoop is. We hopen op iets beters. We hopen dat God ons bijstaat. God zal ons doen groeien. Weet je, soms begrijpen we niet altijd waarom dat we lijden, maar er is altijd een weg te gaan. En ik had het voorbeeld gehoord, het is een simpel voorbeeld. Dus de voorbeeld was van een geboorte. Als een kind wordt op de wereld gezet, daarom hebben we het hier ook over, de wereld is in barensnood. Alsof dat die moet bevallen. Ik heb 2 keer meegemaakt dat mijn vrouw moest bevallen van 2 kinderen. En ik weet 1 ding, dat tijdens de bevalling, dat zowel de vrouw als het kind het heel moeilijk hebben. Wij als vader hebben geluk, we hebben er geen last van. Maar de moeder, die heeft er verschrikkelijk last van. En ook het kind. Het kind die wordt ter wereld gebracht. Dit is een van de zwaarste momenten voor het kind. Uiteindelijk wordt die op een heel verschrikkelijke manier op de wereld gebracht, dat kind. Maar uiteindelijk komt het goed. Waarom dat die wordt... Het is ten goede van voor de moeder als voor het kind. Gebed is geen middel om te krijgen wat je wilt. Gebed is een middel die je doet groeien. Gebed zal jou loteren, gebed zal jou vormen. In alle soorten omstandigheden. Dat is wat we bedoelen met roepen. Abba, vader. En weet je wat we dan roepen eigenlijk? We komen aan het 3e punt. Gebed leert ons dat God onze vader is. Dus als wij het verlangen hebben om God te kennen, dan beginnen we te schreeuwen tot God. Dan is het een nieuwe taal die wij krijgen. Een nieuwe taal van communiceren met God. Je spreekt met je verlangen tot God. En op dat moment begin je ook te beseffen wie dat God is. Maar weet je, die nieuwe taal die je krijgt, en dat komen tot God, dat kan enkel als je beseft wie God is. Het is enkel mogelijk als je beseft wie God is. Daarom begint Jezus ook met, als je bidt, bid dan onze Vader. Begin met onze Vader. Weet je, Jezus, in der tijd, die noemde God Vader. En in onze maatschappij lijkt het wel logisch. We zeggen, oké, we mogen allemaal komen tot God, we mogen allemaal kinderen worden. Maar het is niet altijd zo makkelijk geweest. In der tijd, toen had Jezus op aarde liep, zo 2000 jaar geleden, hij was de eerste die zei, God is mijn vader. En dat was een schande. Omdat mensen zeiden van, als jij denkt dat er een God is de machtigste, God is de grootste, God heeft alles gemaakt, God is groter dan wie dan ook, wie ben jij? Om te beweren dat God jouw vader is. Hoe durf je te zeggen dat God je vader is? Daarom waren de Joden in de tijd zeer gechoqueerd van die Jezus, die noemt God vader. Dit is een schande, waarom? Hé, Jan is mijn vader, ik noem je vader. Voel je de spanning? Of als ik zelfs ga zeggen, de koning is mijn vader. Of als ik zeg, de grootste heerser over de wereld is mijn vader. De grootste God is mijn vader. Daarmee bedoel ik dat ik zijn zoon ben, dat ik zijn erfgenaam ben, dat ik alles verdien. Als jullie nadenken dat we God de Vader noemen, en als dit jullie niet verbaast, niet verwondert, dan is er teken dat er nog iets moet veranderen in jullie. Het is uitzonderlijk dat je iemand God Vader, dat je iemand Vader mag noemen. Maar weet je, Jezus die had het ideale leven, en wij weten dat Jezus zoon van God was, dus Jezus had het recht om God Vader te noemen. We zijn akkoord. Jezus had het recht om God Vader te noemen. Maar wie heeft ons het recht dat wij God Vader mogen noemen? Komen we tot het volgende probleem. Dit is het verschil tussen religie en het evangelie. Religie, godsdienst, maakt niet uit welke godsdienst. Godsdienst houdt in dat je hoopt dat je tot God mag komen. Dat je hoopt dat je bij God hoort door hetgeen wat jij hebt gedaan. Ik hoop dat ik tot God kom omdat ik een goed mens ben. Omdat ik goede gedachten ben. Omdat ik goed bezig ben. En omdat ik het woord lees en omdat ik naar de kerk kom. Ik hoop het, omdat ik het verdien. Ik hoop dat ik verdien om bij God te komen. Het evangelie leert ons iets helemaal anders. Het evangelie leert ons dat Jezus het leven had zoals dat God wil. En Jezus bovendien leefde ook zoals dat wij zouden moeten leven. Door ook onze fouten op zich te nemen. De fouten die ons ver wegbrengen van God. Hij nam het op zich. Zodat wij tegenover God konden staan zonder fouten. Weet je, de Bijbel leert ons eigenlijk op een heel begrijpelijke manier hoe dat God in elkaar zit. Dit is het leuke van de Bijbel. Als God zegt dat God een vader is, dan denken wij, de meesten van ons zijn ouders, zijn kinderen. Ondertussen zijn ook al veel van ons grootouders geworden. Wij beseffen wat de relatie is tussen vader en kind. De relatie tussen vader en kind is een van de meest sterke relaties in deze wereld. Is het een van de meest intieme relaties. Als vader weten we dat we alles geven aan ons kind. Als ons kind niet kan slapen, kan 's nachts, dan zullen we ook opstaan. En nog alles aan doen, zodat dat kind gaat slapen. Bovendien ook als kind heb je geen keuze wie dat je ouders zijn. Je hebt wel een keuze om te aanvaarden dat je ouders zijn. Maar als kind heb je helemaal geen keuze over wie dat je ouders zijn. Dit is een verschil. Weet je, het evangelie leert ons eigenlijk dat God ons aanvaardt zoals dat we zijn, omdat Jezus het heeft in orde gebracht. En als de hele geest in jou komt, we zijn allemaal schepsels van God, we zijn allemaal gemaakt door God, we zijn niet allemaal kinderen van God. Maar als de hele geest, als wij een verlangen hebben om God te kennen, dan komt de hele geest in ons en de hele geest die adopteert ons in de familie van God. We spreken het over adoptie, iets wat we makkelijk begrijpen. Als we geadopteerd worden door God, zijn we ook kinderen van God. En zal God ons ook behandelen zoals dat we kinderen zijn van God. God behandelt ons zoals dat hij Jezus behandelt. Weet je, hoe slecht dat je ook bent, hoe fout dat je ook bent bezig geweest, hoe zwaar dat je zonde ook was, je mag altijd terugkomen tot God. Hij is je vader. Ieder ouder weet het. Als jullie ouders zijn, jullie hebben liefde voor jullie kinderen. Jullie zeggen, ah, dit is mijn kind. Maar als je kind verkeerd heeft gedaan, dan blijf je nog zeggen dat het mijn kind is. We kennen allemaal situaties waarin dat de kinderen ver weg zijn van ons. Maar de ouders zijn zelden de personen die zeggen van, zij zijn mijn kind niet. Weet je, toen ik hier bezig was door het woord, dacht ik ook aan het woord adoptie. Wij worden allemaal geadopteerd in de familie van God. En weet je, ik moest ook meteen denken aan het woord van Jethro, die in de familie van Jan en Geerte zit, die is geadopteerd. Jethro heeft er niet voor gekozen om geadopteerd te worden. Het waren Jan en Geerte, die zeiden van, oké, we gaan dat kind bij ons nemen. Bovendien ook, het feit dat Jethro geadopteerd werd, verandert niets aan het feit of dat hij al dan niet werd behandeld als kind of niet. Ik weet dat Jethro wordt behandeld als een kind, zoals de anderen. Ik weet dat de broers en zussen ook geen verschil zien tussen hoe dan de ouders omgingen met Jethro of met hen. Als je geadopteerd wordt, dan word je een volwaardig kind. Als wij geadopteerd worden in de familie van God, worden wij behandeld zoals dat God Jezus behandelt. Het initiatief is bij de ouders. God nam het initiatief om te zeggen, jullie zijn mijn schepsels, ik wil jullie bij mij. Het ene verschil tussen de adoptie die God heeft en de adoptie in de wereld is dat wij een klein stapje moeten zetten naar God. Inderdaad, ik dank u voor wat je hebt gedaan. Ik wil inderdaad bij jou horen, Vader. Dat is het verschil. Daarom voel je nooit te min. Voel je nooit schuldig tegenover God. Zeg nooit van, ik ben zo slecht geweest en ik verdien het niet om bij God te zijn. Ik ga toch eventjes een paar dagen mee afzonden en ik ga een paar dagen niet bidden. Ik ga een paar dagen ver zijn van God. Nee, zo werd het niet met God. God is een vader. God zegt van, natuurlijk verdien je niet om bij mij te zijn. De enige reden waarom dat bij mij mag, is omdat ik jou lief heb. Kom gewoon bij mij, maakt niet uit hoe zwaar dat je ook fouten hebt gedaan of hoe verkeerd je bezig bent. Voel je niet schuldig, kom gewoon bij mij. Begrijp je nu, als Jezus het heeft over, als je bid dan begin met bid onze Vader. Weet je, ik geloof niet dat Jezus letterlijk zegt van dat ieder gebed moet beginnen met Vader. Sommige mensen bidden God, sommige bidden met Heer. Sommige mensen bidden Elohim. Als je bidt, moet je gewoon beseffen waarom, in welke toestand dat je bidt. Als je bidt, moet je gewoon beseffen dat je bidt tot je Vader. Dat is waarom dat we beginnen met onze Vader die in de hemelen zit. En dit beseffen, als je beseft dat God jouw Vader is, dan zal het jou vormen. Dan zal het jou vormen en dan zal het jou die taal geven. Dan zal het jou doen roepen. Vierde punt. Gebed geeft ons ervaring. Het is door de geest dat wij dit allemaal kunnen. Weet je, al die vorige punten die we hebben besproken, een nieuwe taal krijgen, dat we roepen tot God, we een verlangen krijgen naar God, dat we beseffen wie dat God de Vader is, dit is enkel mogelijk door de geest. Op het moment dat je verlangen hebt naar God, komt de geest in jou. En het is de geest, het is de hele geest die jou dit allemaal doet ervaren. Het is de hele geest die jou overtuigt wie dat God is. Het is de hele geest die jou ervan overtuigt dat je tot God mag komen en dat je bij hem hoort. Weet je, wat we ook leren in het passage is heel interessant. De hele geest verandert niet enkel ons, dat we beseffen dat God is. De hele geest komt ook naast onze geest en heeft ons extra getuigenissen. Wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent dat we keer op keer dat de hele geest ons... Wij weten, we zijn kinderen van God. We weten dat we kinderen van God zijn. Maar steeds in ons leven ga je merken door gebed dat de hele geest steeds jou extra bevestiging heeft. Extra getuigenissen. Extra moed. Extra kracht. Extra richting. We hebben onze geest. Onze eigen ziel. Onze eigen gedachten. Maar de geest komt naast ons en die maakt ons alles meer en meer duidelijk. Waarom zijn die extra getuigenissen dan nodig, zou je afvragen? Wel, kijk... Het zijn die extra getuigenissen, het zijn die extra ervaring die ons vormen, die ons moed geven, die ons meer wijsheid geven. Het is de geest die ons vormt in gebed. En het is de geest die ons doet roepen tot de Vader. Als je de geest niet hebt, We weten het allemaal, voordat we christen waren, hadden we die ervaring niet. Het was op het moment dat we zeggen van, God, ik heb verlangen naar jou. Dat we geleidelijk aan voelden dat er iets veranderde in ons. Er was een verandering in ervaring. Constant kregen we extra ervaringen. We voelen het. We weten het niet enkel, we ervaren het. Het is realistisch. Als laatste punt. In de Heilige Geest. Het is in de Heilige Geest. Roepen wij, het is realistisch. Abba, Vader. Het is een taal die we kregen. Vader, we beseffen niet dat God de Vader is. Maar er staat ook in de Heilige Geest roepen wij. Wij, gebed is iets gemeenschappelijks. In het begin had ik jullie... Ik vertelde jullie dat voor ons allemaal belangrijk is dat we elk een eigen intieme band hebben met God, een persoonlijke band met God. Maar het is niet voldoende om enkel één band te hebben met God. Wij tussen God. Het is iets van wij. Gebed is iets gemeenschappelijk. De persoonlijke band is nodig om te groeien, maar om volwassen te worden hebben we ook anderen nodig. We leren door heel de Bijbel, de evangelie, dat de kerk één lichaam is. We zijn allemaal één lichaam, één. We zijn één in onze Vader. We bidden niet mijn Vader die in de hemel is. We bidden dat niet elk. We bidden allemaal onze Vader. Gebed leert ons dat we deel zijn van één lichaam. We horen samen, we horen bij God. Het is onze Vader. En je zult enkel groeien als jullie een leven van gebed hebben die ook gedeeld is met iemand. Het betekent niet dat je met iedereen uw gebed zult delen. Helemaal niet. Ik heb een vraag naar jullie. Hebben jullie iemand waarmee dat jullie kunnen bidden? Op een manier dat je helemaal open bent. Uit ervaring weet het dat alleen bidden gemakkelijk is. Je bent zodanig open met God. En ik zou het moeilijk hebben als iemand anders mee bidt met mij. Als iemand die ik niet ken, die ik niet goed ken, en die zou bidden met mij zoals dat ik bid, ik zou het moeilijk hebben. Ik zou misschien bepaalde dingen niet zeggen. Ik zou me beperkt voelen. Maar God leert ons dat wij iemand nodig hebben waarmee dat we samen kunnen bidden. Waarmee dat we volledig open kunnen zijn. Waarmee dat we onze geestelijke, onze zonden kunnen voorleggen aan elkaar. Iemand die ons kan bijstaan. Hebben jullie iemand in je leven waarmee dat je zo kunt samen bidden? Gebed leert ons dat we een intieme band met God kunnen krijgen. Dat is één. Gebed leert ons dat leven moeilijk is en dat we niet altijd de moeilijkheden kwijt krijgen. Maar gebed leert ons dat we door de moeilijkheden gevormd worden. Gebed leert ons dat God de Vader is en dat we altijd kunnen komen tot God. Iedereen in deze wereld mag komen tot God. Iedereen. Want het is God die iedereen roept. Los van nationaliteit, los van de religie, los van afkomst. Iedereen mag komen tot God. Laten we ook daar mensen tot God brengen. Het is de Heilige Geest die ons ervaring geeft. En gebed is iets gemeenschappelijks. Laten we afsluiten. Dank u wel, Vader, voor het gebed die we hebben gekregen. De enige reden waarom we tot u komen is omdat we weten hoe groot uw liefde is. U nam ons bij ons. En we beseffen dan wat dat u heeft gedaan. Zonder u missen we heel wat in ons leven. Zonder u weten we niet wie dat we zijn. Bij u ontdekken we dat we bij u horen. Dank u wel, Vader, dat we bij u mogen zijn, Vader. Dank u wel. Amen.
Gebed is iets gemeenschappelijk, hebben we gehoord. We gaan met elkaar bidden ook. We gaan een tijd hebben van gebed. We gaan de Heer groot maken voor datgene wat Hij ons heeft getoond door zijn geest, door zijn woord. Laat ons een moment hebben van gebed nu, met elkaar. Vader, we danken u dat we samen voor uw troon mogen komen. Wat een genade, wat een zegen in de Heer Jezus. U hebt ons verzoend. met de Vader. En we danken u dat we uw kinderen mochten worden. We danken u voor deze morgen. We danken u dat u bij ons was. We danken u dat u tot ons hebt gesproken. En soms weten we niet wat we zullen bidden, maar uw geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En u ook, Heer Jezus, u pleit voor ons bij de Vader. U bent onze advocaat als het ware. We danken u dat u degene bent die ons leidt in ons leven. We bidden ook voor de komende week, wilt u ons leiden. We bidden dat de liefde van de Vader met ons mee mag gaan. De genade van de Heer Jezus bij ons mag zijn. En de kracht van uw geest ons mag leiden en mag sturen, Heer. In Jezus' naam. Amen. Thank you.